Ik begin vanavond in psalm 4, een psalm van David, voor de opperzangmeester, want ja, we moeten er natuurlijk ook langzamerhand aan wennen dat nogal wat van die psalmen zo'n opschrift hebben. Dit is trouwens niet helemaal nieuw, want we hebben het al besproken naar aanleiding van psalm 8, voor de opperzangmeester op de neginot. En dan begint de eigenlijke psalm in vers 2, als ik roep. Verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid heb gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondigt niet, spreekt in uw liederen hart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op den Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. U ziet dat de hele psalm de vorm heeft van een gebed. Dat komt veel vaker voor en de strekking van het gebed is ook altijd dezelfde, want er zijn vele psalmen die in feite bestaan uit een gebed om verlossing. En zulke psalmen liggen altijd in de eerste plaats in de mond van de Heer Jezus zelf, die bidt om verlossing. We komen dat later uitgebreid tegen in psalm 22. De hele psalm is zo'n gebed met bekende woorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, enzovoorts. Maar die hele psalm, die komt als het ware uit de mond van de Heer Jezus. Of zoals Petrus het dan zegt, David heeft tevoren gesproken over, en dus ook namens feitelijk, die zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. En hij wist het, zei Petrus in Handelingen 2. Zoek dat nu allemaal niet op. Dingen bewijzen zich vanzelf. Overigens, naar aanleiding van het laatste vers van deze psalm, naar aanleiding van de uitdrukking, ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, heeft men de psalm genoemd een avondgebed. Een avondlied staat er boven. En daarna gaat de psalmist slapen. Volgens het laatste vers. En boven psalm 3 heeft men gezet een morgenlied, want daar staat hij op. En daar staat dan weer fraai bij elkaar. Enzovoorts. Ik denk dat men die psalmen daarmee onrecht aandoet, toch? Enigszins. Want in psalm 3, vers 4. Was het vers 4, geloof ik wel? Nee, vers 6, psalm 3 vers 6 staat, ik lag neder en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Daar komt het morgenlied vandaan. En het volgende psalm wordt dan een avondlied. Maar de strekking van beide psalmen is wel degelijk dat de psalmist, wie dat maar wezen mogen, gerust is. Zijn noden worden gelegd bij de Heer, die wordt aangeroepen. Dat was in psalm 3 zo, dat is in psalm 4 zo. En het resultaat daarvan is de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Dat is Filippenzen, waar dat staat. Laat al uw noden bekend worden bij God en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat enzovoort. Dat staat niet eens en hij zal u verhoren, maar er staat wel, hij zal u vrede geven. Je kunt rustig gaan slapen. Wie zei dat ook weer? Nou goed, dat komt me ineens bekend voor. Maar goed, dat was voor mijn tijd, daar hoef ik niet op in te gaan. Deze psalm wordt aan David toegeschreven. Sommige psalmen hebben helemaal geen opschrift, maar er zijn er bij waarvan achteraf blijkt, namelijk in het Nieuwe Testament, dat ze alsnog aan David worden toegeschreven. Wij weten het niet altijd. Maar hier staat het erbij, zodat we de directe verbinding hebben tussen David en die zoon van David, namens wie en voor wie hij feitelijk spreekt. We dienen daarbij ook ons te realiseren dat heel wat van die psalmen hun oorsprong hebben in de omstandigheden van David, uiteraard. De omstandigheden namelijk waarbij hij op de vlucht was met een gezelschap van mensen die hem trouw waren. Waarbij hij vervolgd werd enzovoort. En in vele psalmen herken je dat. En in sommige psalmen staat het er zelfs bij. Het was bij psalm 3 ook het geval. Maar dat was toen hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Bij andere gelegenheden was hij op de vlucht voor Saul. In de praktijk maakt dat weinig verschil. Want zowel Saul als Absalom zijn een beeld van de heerschappij van de wet. In het bijzonder. En van religie in het algemeen. Terwijl David zelf als type van Christus een uitbeelding is van de heerschappij van de genade. Van het nieuwe verbond dus. En u weet, heerschappij van de genade heeft alles van doen met vrijheid. Maar die genade en dus die vrijheid wordt per definitie bedreigd altijd door wet. Zo gaat het nou eenmaal. Het is in de loop van de kerkgeschiedenis makkelijk te demonstreren. Maar het wordt geïllustreerd in de geschiedenis van David in de eerste plaats. En daarna natuurlijk in de geschiedenis van de Heer Jezus. Men beliefde hem immers niet, omdat zijn tijdgenoten, dan wel zijn landgenoten, de voorkeur gaven aan de wet. De Mosaïsche wet, maar eigenlijk de Joodse wet. Toch? Die strijd was er altijd en het leidde tot zijn kruisiging. Nou goed. Een psalm van David, denk aan deze achtergrond. Er staat bij voor de opperzangmeester, dat heb ik naar aanleiding van psalm 8 besproken. Ik sluit niet uit dat het een dergelijke toepassing gehad zou hebben kunnen hebben, wellicht. Maar men zou bedenken dat het woord dat vertaald is met opperzangmeester in werkelijkheid slaat op de eeuwigheid. Dat is de fundamentele betekenis van de term, op de eeuwigheid. Daar slaat het op de lange termijn. De tijd die komen gaat enzovoort. Op het hogere ook, en dat per definitie eeuwig is. En dus opper is nog net goed, maar de term zang komt er niet in voor. En meester moet beschouwd worden als een uitleg van het begrip hoger of opper. En zo komt men aan zo'n vertaling. Men weet er niet goed raad mee en zegt dan, nou, het zal wel met de muziek te maken hebben. Allegro andante en al dat soort dingen meer. Ernstig staat er dan boven zo'n muziekstuk en ik weet nooit hoe dat moet, hè. Ernstig. Weet je veel, dat zijn twijfelachtige dingen. Maar goed, zo komt men van die dingen af. Ik zeg niet dat men ze zo wegredeneert, maar men weet het niet en er wordt naar gegist. En uitgebreider hebben we het al gehad over die term Sela die we tegenkwamen in psalm 3. Men weet er geen raad mee en zegt, het zal wel een rust geweest zijn. Of zoiets, een break noemen wij dat trouwens, maar vooruit, hè. Weet je veel. En daar wordt dan een taalkundige afleiding bij bedacht, maar dat is zoveel giswerk. Laat het allemaal gewoon staan en zeg, we weten het niet. Dan blijft er in ieder geval ruimte voor onderzoek en dan kun je altijd nog zeggen, het heeft iets te maken met de rots, want daar slaat het op, hè. En dat het daarnaast wellicht een muzikale toepassing zou kunnen hebben, datzelfde woord. Ja, dat zou wel kunnen, misschien. Maar dat is voor ons niet interessant. Tenslotte, de muziek is ons niet mee overgeleverd. De bladmuziek wel te verstaan. De bladmuziek is pas 1000 geleden uitgevonden. Ergens in een klooster. Ja, het is niet anders. Een christelijke uitvinding, broeder. Bladmuziek. Ja. Maar goed, dat terzijde. Het was het dus niet, dus we hebben er ook niks aan, hè. Toen maar weer. Dat wil zeggen, het is wel degelijk met het zicht op de eeuwigheid. Daar gaat het altijd om. Dat is ook het enige uitzicht dat men in deze vergankelijke wereld nou eenmaal heeft. En die liederen gaan daarover. Het woord van God gaat daar eigenlijk altijd over. Over hogere dingen. Het punt is namelijk dat de problematiek van het leven onder de zon in werkelijkheid nooit is op te lossen. Hoeveel wetenschappers je daar ook op loslaat en goochelen of hoe die lui allemaal maar heet mogen. Dat werkt allemaal niet. Wat van belang is, is dat wij er bovenuit getild worden. Dat wij werkelijk uitzicht krijgen, want dit leven onder de zon heeft geen uitzicht. Dat is maar tijdelijk, dat weet je van tevoren. Ja, dat weet je niet voordat je geboren wordt, maar daar kom je wel achter dan. Na verloop van tijd, dat is niet werkelijk uitzicht. Dat is maar voor een tijd, het gaat voorbij en wij gaan voorbij. Ik zeg altijd, wij zijn allemaal maar voorbijgangers. Het is goed om dat te weten, zegt de prediker. Dan weet je meteen dat je zou zoeken de dingen die boven de zon zijn. En dat doet het woord van God, anders kunnen wij ze niet kennen. God openbaart ons de eeuwige dingen. Hij openbaart ons zichzelf. Hij is immers de eeuwige. Hij openbaart ons eeuwige dingen. Hij openbaart ons zijn plan. En dat plan heeft een uitwerking en een doel. Laten we zeggen, maar eenvoudig voorbij de jongste dag. Want daar komt het op neer. Hè? En daar gaat het hier ook om. De psalmist is duidelijk in benauwdheid. Dat staat er ook in vers 2. Er staat, als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Of gewoon, in benauwdheid maakt gij mij ruimte. Of ook, in benauwdheid zult gij mij ruimte maken. Want dat blijf ik steeds herhalen. Dat weet je nooit met het Hebreeuws. Je weet nooit of het verleden tijd, tegenwoordige tijd of toekomende tijd is. Dat zit er niet aan, dat kent die taal niet. Sommigen zeggen, dat komt omdat het de taal van God is en die staat boven de tijd. Dus tijden vind je in de Hebreeuwse grammatica niet terug. Als ik dat zeg, zijn er altijd Hebreeën die daartegen protesteren. En ik zal u zeggen hoe dat komt. Die hebben namelijk, de lui die Hebreeuws geleerd hebben, die hebben afgesproken dat ze bepaalde werkwoordvormen vertalen in de verleden tijd. Andere werkwoordvormen vertalen ze in de tegenwoordige tijd. En weer andere werkwoordvormen of samenhangen in zinnen vertaalt men in de toekomende tijd. Het resultaat daarvan is dat verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomende tijd komen wij door elkaar tegen in soms in één en dezelfde zin. Het lijkt onzin, maar je moet gewoon weten dat dat met die grondtekst zelf niks van doen heeft. Tijden bestaan daar niet. Dus of het verleden tijd, tegenwoordige tijd of toekomende tijd is, dat weten wij niet, want er komt daarin niet voor. Dat moet uit het verband blijken. En soms kan het alle twee of alle drie. Dat moet je zelf kunnen begrijpen. Voorbeeld, Jesaja 53. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid, maar duurde nog eens een jaartje 700-800 voor het zou gebeuren. Het staat in de verleden tijd. Maar ja, die Hebreeuwse jongens, zal ik maar zeggen, die ervoor doorgeleerd hebben, hebben dat met elkaar afgesproken dat ze dat zo doen. Om van alle willekeur af te komen. Ze kunnen per slot bij een schriftelijke overhoring, zal ik maar zeggen, kunnen ze toch niet alles maar goed rekenen. Dus in benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt, kan net zo goed zijn. In benauwdheid zult gij mij ruimte maken. Of in benauwdheid maakt gij mij ruimte. En tegenwoordige tijd is altijd erg krap. Want wanneer is de tegenwoordige tijd dan? Iemand zei, de tegenwoordige tijd is alleen maar de overgang van het verleden naar de toekomst. Is eigenlijk niks. Tijdsgewricht heet dat. Hè? Zo is het maar net. Maar het zal duidelijk moeten zijn, gewoon bij het lezen, dat de psalmist in benauwdheid is. En hij rekent erop dat hem ruimte gemaakt wordt. Wat dat betekent lijkt me duidelijk genoeg. Benauwdheid is immers het tegenovergestelde van ruimte. Als het benauwd is, is het krap. Dan zit je in een te kleine ruimte, krijg je het benauwd. Het is synoniem met verdrukking. Verdrukking is iets erger dan benauwdheid nog. En wat je dan wil als je het benauwd hebt of verdrukt wordt, is dat je ruimte krijgt. Zo simpel is dat. En de aardigheid van het begrip ruimte is dat het soort spreekwoordelijk geworden is. Want je kan de term Rehoboot, afgeleid van Rahab, dat is enkelvoud, dat betekent ruimte. Waarom die vrouw zo heette, dat durf ik u niet te vertellen. Nou goed, maar het meervoud ervan is Rehoboot, want zo vertaalt men het dan. En er staat, ze noemden die plaats Rehoboot, want zeiden zij, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Maar Rehoboot is gewoon het woord ruimte in het meervoud. En als het in het meervoud staat, zijn het niet verschillende ruimten, maar dan is het een grote ruimte. Het is niet rekenkundig meervoud, Maar een intensief meervoud, dat leer je allemaal niet meer op school. Maar vooruit, daarom vertel ik u dat, hè. Intensief meervoud, net als eeuwen. Hoeveel eeuwen zijn dat? Nog steeds maar één, maar het is een hele grote. Eeuw, eeuwen. En ruimte, dat is meervoud van ruimte, maar het is gewoon een hele grote ruimte. En het begrip ruimte is in het Oude Testament al de aanduiding van de ruimte, de vrijheid namelijk, de ruimte van het nieuwe verbond. Weet u nog, het was onder Elisa geloof ik, en anders was het Elia, want ik kan die twee niet uit elkaar houden zo goed. De profetenzonen kwamen bij de profeet en zeiden, de ruimte is ons hier te klein. Laat ons toch een nieuwe maken. Laat ons hout gaan kappen. En al dat, en dan komt dat hele verhaal dat de profeet zegt, we gaan ruimte maken, we bouwen een nieuw onderkomen en dan gaan ze hout hakken en dan vliegt de bijl van de steel af en die valt in het water en die komt daarna weer bovendrijven, weet je veel. U weet waar dat is, altijd op dezelfde plek. Maar dat doet er nou niet toe. Daar hebben we geen film van trouwens, broer. Nee. Maar zoiets, maar u moet begrijpen dat de ruimte die men gaat maken uitbeelding is van de ruimte, de vrijheid namelijk, van het nieuwe verband. En terwijl dat gebeurt, gaat er wat mis. En er ging ook wat mis. Namelijk, er ging iets mis in verband met de kruisiging van de Heer Jezus, om zo te zeggen. Maar het kwam allemaal toch nog goed, want ik ga niet op deze details in, dan moet ik veel te veel aanhalen. Maar dit is het beginsel, de Heer zou ruimte maken. De ruimte van het nieuwe verbond. En dan had die vrouw, die zo heette, ruimte, die had daar van alles mee van doen, hoor, met die twee verspieders en zo, in Jericho en weet je veel wat. Dan vind je hetzelfde verhaal terug, namelijk de vraag hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. Nou goed. Maar de Heere heeft mij in de ruimte geplaatst. Ik meen dat het een van de uitspraken is in de psalmen. Het gaat om een nieuw verbond. En u en ik weten al lang natuurlijk hoe dat nieuwe verbond tot stand komt. Door de kracht des onvergankelijke levens. Uit Hebreeën 7 bijvoorbeeld. Het oude hogepriesterschap van Aaron is teniet gedaan. Er is een nieuwe hogepriester gekomen ter vervanging van de oude. Melchizedek namelijk kwam in de plaats van het priesterschap van Aaron. En Melchizedek is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En niet naar de wet des vleeselijken gebods enzovoorts. Hebben we die nog tot zover? Gaat om het nieuwe verbond dat zo aanbreken. Het breekt aan door de kracht des onvergankelijke levens. Populair gezegd, onder het nieuwe verbond komt men door wedergeboorte. En wij die wedergeboren zijn, leven onder het nieuwe verbond. Wij staan in de ruimte, namelijk in de vrijheid, want wij staan in de genade. De Heer heeft ons ruimte gemaakt, in de vrijheid gesteld, enzovoort. En dat gebed vanuit de benauwdheid is het gebed vanuit het oude verbond. Het is een gebed om een nieuw verbond, de vrijheid daarvan. En als ik het zo zeg, dan begrijpt u dat dat de uitwerking is van nog iets concreters. Namelijk, gebed vanuit de benauwdheid is een gebed vanuit de heerschappij, de slavernij, de dienstbaarheid van de dood. Van de verderfenis heet dat. Het is een gebed vanuit dood. Het is een gebed om leven. Want dat is wat het mens werkelijk nodig heeft. Hè? Velen ontgaat het. Men denkt dat dit oude leven opgeknapt moet worden. En men denkt aan de behoeften van dit oude leven. In werkelijkheid, wat men nodig heeft, is niet dat in de behoeften van dit oude leven voorzien wordt. In werkelijkheid zou men nieuw leven ontvangen. En dus alle gebed in de Bijbel is per definitie gebed om nieuw leven. Opstanding uit de dood dus. En dat is wat we dan ook vele malen in de psalmen tegenkomen. En niet alleen in de psalmen uiteraard. Maar ook voor ons geldt precies hetzelfde. Onze benauwdheid is altijd die benauwdheid van dit aardse leven. En van de werking van het verderf. Maar de Heer zou ons daaruit verlossen en dat doet hij door ons nieuw leven te geven. Per definitie, dat is waar het over gaat. En wat de Heer Jezus betreft, dat is ook gebeurd. En ik doe mijn best niet te zeer vooruit te grijpen. Wij komen nog bij psalm 22 en nog zo wat van die psalmen die in zijn geheel, maar dan ook zeer duidelijk, expliciet en letterlijk de woorden zijn van de Heer Jezus aan het kruis en eventueel vanuit het dodenrijk. Nou goed, ik moet er nog wat bij zeggen. Er staat in benauwdheid, je kan net zo goed lezen, in de dood hebt gij mij ruimte gegeven, namelijk opgewekt. Dat is wat psalm 16 zegt en wat Petrus aanhaalt in handelingen 2 in zijn toespraak daar. Maar u zou moeten bedenken dat de dood letterlijk in dit verband nauwelijks ooit zo genoemd wordt. Daar is een goede reden voor. Namelijk de dood en daarna opstanding van de Heer Jezus wordt geacht in het Oude Testament verborgen te zijn. En ik hoop dat u goed hoort wat ik zeg. Het wordt geacht in het Oude Testament verborgen te zijn. Voor alle duidelijkheid, waar is het dan verborgen? In het Oude Testament. En als wij het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe Testament, moet het toch mogelijk zijn om deze verborgen dingen te vinden. Onder het motto van Efeze 1, vers 9 is het, geloof ik, God heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Dat wil zeggen, wat in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, heeft hij nu wel bekendgemaakt, sterker nog geopenbaard. Met andere woorden, wij lezen in het Oude Testament dingen die je misschien niet meteen zou verwachten, maar die wij ogenblikkelijk herkennen, omdat het Nieuwe Testament ons dat uitgelegd heeft. Hebben jullie dat nog? Of moet ik even, zo aan het begin van het seizoen, even de eerste Korinthebrieven naast leggen, 1 Korinthe 3. Nee, 2 is het nog. 1 Korinthe 2. Waar immers die verborgenheid genoemd wordt. Het is een vaste term. Heel de Bijbel door, maar specifiek in het Nieuwe Testament. Waar de apostel in 1 Korinthe 2, vers 1 zegt dat hij niet is gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Met opzet lees die tekst mee, want waarom zouden we het makkelijk maken vanavond? Er staat de getuigenis van God, de berust op een misverstand. Getuigenis is de vertaling van martyrion. Maar voor zover ik weet is dat een misverstand. Het had moeten zijn mysterion. En dan wordt het ook meteen een zinnig vers. Paulus zegt, ik ben niet gekomen u verkondigen de verborgenheid van God. En het gaat verder met vers 7. Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Daar staat het woord dan in elk geval toch. Verborgenheid, wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Een verborgen wijsheid Gods dus, om het eenvoudiger te zeggen. Verborgenheid die bedekt was, dat is een pleonasme, want verborgenheid per definitie is bedekt. En het tegenovergestelde van verborgenheid is openbaring. En openbaring per definitie is ontdekking. Zo letterlijk mogelijk vertaald ontsluiering, zegt men dan. Ontdekking, de bedekking wegnemen, wat verborgen is, is per definitie niet geopenbaard en dus versluierd, bedekt, hè? Die begrippen moet je kennen. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die dus bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft en dus vastgelegd heeft, tevoren in oud-testamentische tijd, tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Verborgenheid, vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, noemen ze een overste deze wereld. Ja, in ieder geval de duivel. He? Dat je een paar fasen verder ook bij het Sanhedrin en de Joodse hoge priester terechtkomt. Ja, dat zal wel. En bij Pilatus en Herodes en weet je veel wie allemaal. Dat is zo. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze, de verborgenheid namelijk, indien zij de verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben. En als je nou met aandacht leest, weet je meteen wat er verborgen was. Nou, als je letterlijk leest en verder van niks weet, dan is het antwoord heerlijkheid. Want als ze de verborgenheid gekend hadden, zouden ze de heer der heerlijkheid, die uitdrukking, die moet je opvallen, de heer der heerlijkheid. Hoezo ineens heer der heerlijkheid? En bovendien, toen hij gekruist werd, had hij geen gedaante nog heerlijkheid. Jesaja 53, dus waar gaat het over? Over zijn opstanding dus. Dan zouden ze de heer die verheerlijkt zou worden, dan zouden zij die heer die de heerlijkheid God zou openbaren, nooit gekruist hebben. Wat is dus die verborgenheid in concreto? Dat de Heer Jezus gekruist zou worden en daarna uit de dood zou opstaan. Dat gekruist zeg ik er maar even voor de duidelijkheid bij. Want opstanding uit de dood impliceert uiteraard dat men er eerst is ingegaan. En bovendien wijs ik er maar op dat de kruisiging als zodanig genoemd werd in de verse die ik even niet las. Namelijk in vers 2. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar het verhaal gaat in werkelijkheid verder en de apostel beklaagt zich hier dat hij nooit onder die Korintiërs uitgebreid heeft gesproken over de opstanding van Christus en de consequentie daarvan. Dat is namelijk die verborgenheid. Dat blijft het tot op zekere hoogte ook, want wij kunnen het weliswaar weten, in die zin is het geopenbaard, maar anderszins, wij kunnen het vooralsnog niet zien en dus blijft het toch nog bedekt. Heb u dat? En dat was het probleem van de Korintiërs, die geacht werden naar het vlees te leven enzovoort. Die reputatie hebben ze nu nog en dat blijkt ook uit deze beide brieven. Maar tot hen drong maar niet door dat de Heer is opgewekt en dat wij als gelovigen en dus zij als gelovigen ook met Christus waren levend gemaakt en met Christus waren gezet in de hemel enzovoorts. Daar hadden ze geen belang bij, ze hadden de Heer nodig voor hun aardse leven. Dachten ze. En daar zit het probleem, tot vandaag natuurlijk. Hè? De verborgenheid is nog steeds verborgen, voor velen helaas. Ik zeg altijd, daarom is kerstfeest het grote feest, de Heer komt tot ons. En Pasen is men vergeten, laat staan hemelvaarsdag. Want dat betekent, wij gaan naar hem, we zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. En daar is onze positie, onze wandel, ons burgerschap, ons hart, onze schat, onze erfenis en hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat is waar het wezenlijk om gaat natuurlijk. Maar goed, ik haal dit schriftgedeelte aan om even in het kort te demonstreren dat die verborgenheid inderdaad begint bij de kruisiging en daarna opstanding van de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, dat is wel te vinden in het Oude Testament, maar alleen het woord vinden al suggereert hoe het zit. Het is het te vinden, maar het is omdat het bedekt is. Het ligt niet meteen aan de oppervlakte. En men zou dus al die synoniemen, dan wel eufemismen, wat doen we moeilijke woorden vanavond, men zou die termen moeten kennen. Benauwdheid, ja, in wezen het is gewoon de dood. Verdrukking, ja, dat is gewoon de dood. En verlossing daaruit is dus verlossing uit de dood of uit de muil van de leeuw of van de hoornen des eenhoorns of van de hond zelfs. Psalm 22 staat achter elkaar zo. Kerberus, de helle hond. Enzovoort. Er worden eufemismen gebruikt. Je moet ze kennen of leren kennen. En dan zie je, waar gaat het over? Over de dood. In werkelijkheid. Petrus wist dat. En die had het over de profeten die geprofeteerd hebben over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En de clue natuurlijk is dat wij begrijpen dat dat lijden dat dan besproken wordt, dat dat inderdaad het lijden is of was in het Oude Testament al benoemd, het lijden van de Messias en niet maar de poëet met zijn hyperbolen, met zijn overdrijvingen. Dat hebben we toch, hè? met zijn teergevoelige zieltje. En dat soort dingen meer. Nou goed. Nee, het is zeer concreet. En dus ga ik terug naar Psalm 4. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. Al dit soort gebeden. Ik riep tot de Heere en hij antwoordde mij enzovoort. Zijn altijd gebeden van de Heere Jezus voor verlossing uit de dood. Dat ze daarna ook wat zwakkere en lagere toepassing kunnen hebben. Ja, dat is zo. Maar het is dankzij deze fundamentele zaken. Verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Dat wil zeggen, in benauwdheid maak gij mij ruimte of zult gij mij ruimte maken. Kortom, als ik in de dood ben, zult gij mij uit de dood doen opstaan. Gij zult uw enige in de hel niet verlaten. En dat soort dingen meer. Maar nou citeer ik uit mijn hoofd een beetje slordig uit Psalm 16. En uit Handelingen 2 waar het aangehaald wordt. Het is altijd hetzelfde. Daarna wees mij genadig en hoor mijn gebed. Dat wil zeggen wees mij genadig en plaats mij in die ruimte. De moeite die men met dit soort psalm heeft is erin gelegen dat wij vinden dat dit de Messiaanse psalm is en dat het woorden van Christus zijn, van de Heer Jezus dus. En dan zegt men, hoe kan dat nou? Want er staat, wees mij genadig en hoor mijn gebed en dat soort dingen meer. En men begrijpt niet dat de Heer Jezus dit soort dingen kan zeggen überhaupt. En dat komt omdat men in de eerste plaats niet beseft dat de dagen zijn vleeses op aarde, eindigend in zijn lijden en dood, dat dagen waren zijn vleeses. Dat wil zeggen, de Heer Jezus in zijn menselijke hoedanigheid, ik ga er niet uitgebreid op in, we hebben er hier uitgebreid over gesproken in het verleden, dus daar laat ik het nu maar bij, als één ding. En het andere ding is, en dat is wel een zeer fundamentele, waar ik nu ook meteen maar even op inga, hij zegt, wees mij genadig. Men begrijpt niet dat de Heer Jezus begenadigd zou kunnen worden, of dat hij genade nodig had. Men heeft hem eerst verklaard als zonderloos, met grote nadruk. Erg voorbarig, moet ik u zeggen. En dat heb ik u ook eerder verteld, omdat ik dat soort dingen in de Bijbel niet kan terugvinden. Doe mijn best, geloof dat, maar ik kan het niet vinden. En dus begrijpt men dat niet. En vervolgens, men verklaart hem meer zonderloos. Men verklaart bovendien dat hij zich trouw heeft gehouden aan de Mozaïsche wet, wat de Bijbel ook niet leert. Heb ik ook niet kunnen vinden. Wat ik wel kan vinden, maar dat is dan de volgende fase, wat ik wel vind, is dat hij van Gods wegen tot zonde gemaakt was geworden. U kent 2 Korinthe 5? Of moet ik hem opzoeken? Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En omdat dat niet goed uitkomt, omdat men er geen raad mee weet, ontstaat nu de volgende discussie. Ik spot niet, ik neem het bloed serieus, maar ik probeer je uit te leggen hoe zo'n leer ontstaat en in elkaar steekt en wat de werkelijke argumenten zijn. De vraag is daarna, men ontkent dat dan niet. Als men orthodox is, geloof het in de Bijbel staat, ontkent men dat niet. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Maar hoe zit het dan met dat hij zondeloos was? Want dat heeft men eerst beweerd. De oplossing van dat probleem is als volgt. Hij is weliswaar voor ons tot zonde gemaakt, maar zo laat mogelijk. Ja, het is niet om te lachen, maar je moet ruiken dat hier iets toch niet helemaal klopt. Dus is de vraag, wanneer werd hij voor ons tot zonde gemaakt? Antwoord, zo laat mogelijk, dat was toen hij aan het kruis hing en het duister werd. En toen hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dan is de volgende vraag, maar hoe kwam hij dan aan het kruis terecht? Dus werd hij tot zonde gemaakt in de hof van Gethsemane. Had hij vroeger. Enzovoorts. En daarna zegt men, ja, dat is toch eigenlijk ook te laat, want enzovoort. En dan komt men erbij, nou ja, dan was het bij zijn doop. Helemaal aan het begin van zijn bediening, enzovoorts. Maar iedereen kan begrijpen dat dit... Ja, ik wil me geen net woord binnenschieten. Ik wilde zeggen dat het geknoei is. Dat slaat nergens op. Zo'n belangrijk iets en we weten niet eens wanneer. Wanneer was dat dan? Het is hoogst essentieel, want als hij niet voor ons tot zonde gemaakt is, ja, dan zijn onze zonden niet weggedaan immers. Dat is een belangrijke gebeurtenis, maar wanneer was dat dan? Mijn antwoord is, heel simpel, toen hij mens werd, want zegt mijn Bijbel, hij kwam in gelijkheid des zondigen vlees. Maar de menswording van de Heer Jezus Christus, daar wordt altijd zoveel op afgedongen. En dus mist men de clue. Hij kwam op aarde als mens. Hij leefde in afhankelijkheid, als elk andere mens, in afhankelijkheid van God en zijn woord. Laat ze iemand, jouw vader leerde dat anders, dan zeg ik nee, dit heb ik van mijn vader geleerd. Bijvoorbeeld dat de verzoeking in de woestijn in werkelijkheid alleen maar de verzoeking, nou alleen maar, het was ernstig genoeg, de verzoeking was dat hij een beroep zou doen op zijn goddelijke natuur of afkomst of goddelijke kracht waarover hij dan blijkbaar eventueel zou kunnen beschikken, maar hij heeft dat nou juist niet gedaan. Indien gij Gods zoon zijt, doe dan dit. En hij deed het niet. Dus ik heb gewoon geleerd, hij heeft van zijn godheid geen gebruik gemaakt op aarde. Zodat het meteen betekent dat die godheid die dan zogenaamd bewezen wordt uit de wonderen die hij deed, ja, dat klopt dus ook al niet, want hij heeft van zijn godheid niet gebruik gemaakt. Dat was nou juist het punt. Dat was de verzoeking van de Satan. Hij was mens, hij leefde als mens, met alle menselijke gevoelens, omstandigheden, instincten, als dat een net woord is, nog net, hè? Kan nog net, hè? Met zijn menselijke gevoelens, overwegingen, gemoedsgesteldheden, angsten en wat het maar wezen mag. Hij lachte, hij huilde, hij weende, enzovoorts. En hij riep vanuit zijn benauwdheid tot de Heer. Hij bad. Daar gaat het dus om. Waarom? Omdat hij mens was geworden en zelfs in een zondige positie. Dan heb ik het niet over de werken die hij gedaan heeft. Ik heb het over dat hij van Gods wegen tot zonde gemaakt was. En dus ook van Gods wegen als zondaar beschouwd werd. Daartoe was hij gekomen. Waarom werd hij mens? Moesten wij leren. Om onze zonde te kunnen dragen. Met diezelfde teksten staan er dan bij. Hè? Hij werd van Gods wegen tot zonde gemaakt. En ik kwam in gelijkheid des zondigen de vlees. En hij is alle in ons gelijk als wij in alles verzocht geworden. Doch zonder zonde staat er dan achter. Dat wil zeggen, hij heeft aan die verzoeking niet toegegeven. En dat soort dingen weer. Jazeker. Hij droeg onze zonden. En dan gaat hij weer. Bekende verhaal. Bekende problematiek die ik als jongen al had en waarvan ik later gehoord heb dat anderen het net zo hadden. Als hij dan onze zonden droeg en voor onze zonden moet sterven. En als men op grond van zonde voor eeuwig verloren gaat. Waarom ging de Heer Jezus dan niet voor eeuwig verloren? En zegt niet dat God voor hem een uitzondering gemaakt heeft, want dan is het antwoord, maar waarom maakt God dan niet voor u en mij ook een uitzondering? Dan heb je toch een probleem? Een simpele antwoord is, de straf van de zonde is niet eeuwige verlorenheid, maar is gewoon de dood. Daar gaat men dan in. Maar daarbij wordt niet gesproken over een eventuele uitweg uit de dood. Daar is een goede reden voor, die was er ook niet. De ziel die zonder zal sterven. Dat is ook inderdaad gebeurd. Maar een andere Bijbelse waarheid is dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dat wil zeggen, want dat is de essentie ervan, God heeft beloofd eeuwig leven te zullen geven aan een ieder die gelooft. En tel die twee bij elkaar op. Ik ben een zondaar en een gelovige. Op grond van de zonde moet ik sterven. Op grond van geloof ontvang ik eeuwig leven. Zodat alleen nog de vraag is in welke volgorde, maar dat los ik gauw op. De volgorde kan alleen maar zijn eerst sterven en daarna opstaan uit de dood. Nou, dat is met de Heer Jezus gebeurd. Excuses dat ik mezelf als voorbeeld nam. Ik had de Heer Jezus als voorbeeld moeten nemen. Maar dan had u misschien wat meer gesteigerd meteen. Maar omdat hij onze zonde droeg, moest hij sterven. Maar omdat hij een gelovige was, kreeg hij toch eeuwig leven. Alsnog. Door opstanding uit de dood. Staat dat ook ergens in het Oude Testament? Mijn antwoord is, ik heb het expliciet nog nooit gevonden. Impliciet wel, omdat we het weten. Maar dat is de gang van zaken. En hoe zit het dan met die zonde? Want hij was toch voor ons tot zonde gemaakt en hij stierf enzovoort. Wel, op grond van die zonde stierf hij, maar vervolgens was God hem genadig op grond van zijn geloof en dus wekte hij hem uit de dood op. Een nieuw begin. In de Hebreeënbrief wordt dat verschillende malen genoemd. Namelijk dat hij vanwege zijn trouw, vanwege zijn gehoorzaamheid, dan wel vanwege zijn geloof, maar dat is drie keer hetzelfde, van Gods wegen werd opgewekt. En omdat God hem ook had uitverkoren om die nieuwe schepping te erven, om eerst geborene te zijn van die, dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping, daarom wekte God hem als eerste op. En zelfs terstond, om zo te zeggen. Nee, dat woord heb ik uit Matthäus 3. Uit de doop van de Heer Jezus. Maar zijn doop is een beeld van zijn dood en opstanding. En er staat laconiek Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water enzovoort. En vooral de terstond vind ik zo mooi. Dat woord dient nergens toe, tenzij dan profetisch. Dat wil zeggen, in de hele symboliek van het verhaal, hij werd terstond opgewekt. Al die oud-testamentische gelovigen wachten op de jongste dag. Maar hij werd als eerste opgewekt. En het gevolg is dat hij de eerstgeborene is van degenen die ontslapen zijn. De eerstgeborene van een nieuwe schepping. Gemaakt is tot koning, hoge priester van die nieuwe schepping enzovoort. Opdat hij in alles en in allen, in elk opzicht dus, de eerste zou zijn. En dat is de beloning voor zijn werk. Maar God heeft hem begenadigd. En nou voor de goede orde lees ik er gewoon bij Efeze hoofdstuk 1. Waar het me nou gaat om vers 6. Maar u weet dat in Efeze 1 vers 3 gezegd wordt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Want alle zegeningen die we hebben ontvangen zijn de zegeningen van Christus zelf. En omdat wij aan hem zijn toegevoegd, één plant met hem zijn geworden, of hoe het maar heet in de diverse schriftgedeelten, hebben wij deel aan zijn hoedanigheden. En dus zijn wij, vers 4, in hem, met hem, maar in hem, uitverkoren van voor de nederwerping de wereld. Dan wel vers 5 zijn wij tevoren verordineerd tot zoonstelling, omdat hij dat is. En dan vers 6, tot prijs der heerlijkheid zijner genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Met andere woorden, God heeft Christus begenadigd en doordat en omdat wij in hem zijn, zijn ook wij begenadigd. Wij hebben genade ontvangen in Christus. Waaruit bestaat die genade in de praktijk? Ja, zegt men, het woord betekent onverdiende gunst. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, welke gunst is het dan? We hebben eeuwig leven ontvangen. En dat is wat de Heer Jezus Christus ontving. Hij zegt niet dat hij het verdiend had, of zoiets. Het is uit genade. Zijn verdiensten, wel, dat was onze verdienste. Hij droeg onze zonden en moest sterven. En op grond van zijn geloof heeft God hem opgewekt. Is dat verdienste? Nee, niet echt. Niettemin, God geeft hem daar loon voor. Dat is onder andere de gemeente, maar dat voert me te ver om daar nou uitgebreider op in te gaan. Maar het heet wel degelijk begenadigd. Wij zijn begenadigd in de geliefde, implicerend. God heeft Christus begenadigd en daarmee heeft hij ons begenadigd. En verder, in welke we hebben de verlossing door zijn bloed, door zijn leven. Dat wil zeggen, Hij heeft die verlossing door zijn leven, door zijn opstanding uit de dood namelijk. En wij zijn in hem en hebben deel aan zijn verlossing. Romeinen 3, we hebben deel aan de verlossing die in Christus Jezus is, staat er. Maar het is zijn verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. Namelijk de vergeving der misdaden. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, maar dat houdt op nadat hij gestorven is. En daarna stond hij op uit de dood. Dat kan niet, zei die man, Jost ook weer. Dat kan helemaal niet. Nee, dat kon ook niet, maar God deed het wel. En dat is de manier waarop verlossing tot stand komt. Er wordt niks tekort gedaan aan het recht en de rechtvaardigheid Gods met betrekking tot de zonde. Zonde zou een rechtvaardige vergelding ontvangen. Dat eindigt in de dood. Dat is toch gebeurd? Geen kritiek meer op te leveren. En daarna zegt God, dat is mooi geweest, maar nou gaat het verhaal verder. En nou breng ik een nieuwe schepping tot stand. En dus werd de Heer Jezus opgewekt uit de dood. Vandaar dat ook die oudtestamentische gelovigen op grond van hun geloof, net als de Heer Jezus, zullen opgewekt worden uit de dood. En voor ons geldt, wij zijn nog niet eens gestorven naar het vlees, de facto dus. Maar de jure zijn wij wel degelijk gestorven, want zijn dood wordt ons toegerekend. Maar daarmee ook zijn opstanding. Hè? Dus wij zijn één met hem geworden in de gelijkmaking van zijn dood, de gelijkmaking van zijn begrafenis en de gelijkmaking van zijn opstanding. Kortom, God heeft ons met Christus mede levend gemaakt en gezet in de hemel. Dat is dezelfde bladzijde hier in mijn Bijbel. Efeze 2 is dat vers 1 en vers 5 en 6 enzovoort. Maar men zou bedenken dat al onze zegeningen fundamenteel de zegeningen van de Heer Jezus Christus zijn. Hij is begenadigd geworden, God wekte hem uit de dood op. Daar was een verborgenheid, dat mocht men niet weten. In oud-testamentische tijd schreef Paulus aan de Korintiërs. Want ja, ik zeg altijd, kijk, als die oversten deze wereld geweten hadden dat de Heer Jezus aan de andere kant uit, vooral aan de andere kant, hè, aan de andere kant uit de dood zou opstaan, dan zouden ze hem aan deze kant er niet ingejaagd hebben. Zou een slecht plan geweest zijn. Ze dachten van hem af te zijn. In werkelijkheid werd hij daarna pas vrij en werd hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Die had hij daarvoor niet overigens, hè, dat weet u toch, hè. Daarvoor zei de Satan tegen de Heer Jezus dat hem alle macht gegeven was. En hij zei, ik zal het u geven, maar dan moet je voor me knielen en wat het maar was, hè. Maar na zijn opstanding zei de Heer, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat was nieuw voor iedereen en voor ons ook. Ik bedoel, dat was pas in zijn opstanding. Toen werd die man gesteld, ik citeer uit Handelingen 17, die de hele aardbodem zou oordelen. En daartoe heeft God hem uit de dood opgewekt. Staat daar. En predikt Paulus daar. Dat is maar waar het over gaat. En het was dus verlossing uit de dood. Dat heet begenadiging en hoe het maar meer mag heten. Daarom wordt tot ons gezegd, niet alleen in Efeze, maar ook in op andere plaatsen, maar zeker ook hier in Efeze 1, dat wij de hoedanigheden van Christus zouden leren kennen. Welke de uitnemendheid zijn en kracht zij die werkt aan ons die geloven. En wat de heerlijkheid is van zijn erfenis en wat het bewezen mag. En wat de hoop is van zijn roeping of gewoon hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, Filippenzen 3. Want waar wij hem kennen, kennen wij onze eigen positie. In Christus. En in het praktische leven, wij zouden onze loopbaan lopen ziende op Jezus, Hebreeën 12. Die zijn loopbaan gelopen heeft en gezeten is aan de rechterhand Gods. Waarom moeten we daarop zien? Omdat het ons belooft dat onze positie na het lopen van die loopbaan ook is aan de rechterhand Gods. Wij zouden met Christus verheerlijkt worden. En als je die hoedanigheden van Christus niet kent, ja, wat hebben wij dan in vredesnaam ontvangen? Daar gaat het om, hè? Men zou dat goed weten. En dat zijn niet maar vergezochte dingen of zo, of dingen die je kunt missen. Ze zijn hoogst elementair, dat is de basis van onze zaligheid. We hebben een vriend, Jezus, die in onze plaats wilde staan en die nog in onze plaats staat, zingen wij. Nou goed, daar heb ik het dus over. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij vertegenwoordigde de mensheid als zodanig in zijn positie van zoon des mensen. Hij leed en stierf alsof wij daar stierven enzovoort. Maar vervolgens, hij stond op uit de dood. En daar is onze opstanding, wedergeboorte, dus op gebaseerd. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, zei Petrus in dit geval, door de opstanding van Christus. Daar gaat het maar om. En dus zijn wij begenadigd in de geliefde Zoon. We hebben in hem de verlossing enzovoorts. En in hem wacht ons ook een kroon zeer schoon aan Gentse kust. En, terug naar de psalm, vers 2. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig. Maar het gebed om genade is een gebed om ruimte. Namelijk om nieuw leven, om de vrijheid van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Waar nog bij komt de uitdrukking, o God, mijner gerechtigheid. Matthäus 3, de Heer Jezus liet zich dopen en Johannes de Doper wilde het niet doen. Toen zei de Heer Jezus, ja, het moet wel, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid Gods te vervullen. Moet men dan op grond van de gerechtigheid Gods gedoopt worden in water? Het antwoord is nee. Dat heb ik nergens kunnen vinden. Dat maakt mij niet uit. Ik adviseer iedereen om zich als gelovige te laten dopen. Daar doen we dus vanavond ook niks aan af. Maar het hele punt is dat zijn doop een uitbeelding is van zijn dood en opstanding. Dat moest gebeuren namelijk. Waarmee je meteen een antwoord hebt op de legendarische vraag, waarom in vredesnaam, dan wel hemelsnaam, moest de Heer Jezus gedoopt worden? Wel, omdat hij ons vertegenwoordigde en als zodanig moest sterven, die de betekenis van de doop kent, dan heb je het antwoord meteen op die vraag. Hij moest sterven en uit de dood opstaan. Bovendien, hij kondigde zijn dood en opstanding aan onder de term doop. Ik moet gedoopt worden met een doop enzovoorts. En dan spreekt hij in werkelijkheid over zijn eigen lijden en dood en wat ermee samenhangt. Aldus betaamt het ons de gerechtigheid Gods te vervullen. Want het recht Gods eist de dood van de zondaar, dan wel de rechtvaardige vergelding van de zonden. Maar datzelfde recht Gods, en u weet wat het recht Gods is, dat is al wat God gesproken heeft en wat ons zwart op wit is overgeleverd. Hetzelfde recht Gods houdt ook in dat de gelovige wel degelijk eeuwig leven zou ontvangen. Hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David, om er één te noemen uit Jesaja 55. Dat wil zeggen, het was ook gerechtigheid Gods dat de Heer Jezus begenadigd werd. Het was in overeenstemming met het woord Gods. En dus dat hij werd opgewekt uit de dood. In overeenstemming met dat recht is ook dat wij als gelovigen, als wedergeboren mensen, niet meer leven onder de wet van het oude verbond, overmits wij dien gestorven zijn. Dat was een citaat dus. En Paulus zegt, het is zelfs in strijd met de wet Gods. Het maakt mij tot een overtreder van de wet, zegt hij, als ik nu de wet zou prediken. Want dat is in strijd met de wet. En weer Romeinen 3, doen wij de wet teniet, het recht Gods, doen wij de wet teniet door uit geloof zalig te worden. Nee, zegt Paulus, wij bevestigen juist de wet. Dat is volgens de wet. Want volgens de rechtvaardigheid Gods zou de zondaar sterven, maar als men eenmaal gestorven is, als die schuld betaald is, want dat is het, hè. Ja, in dit geval door de Heer Jezus voor ons, maar dat maakt nou niet uit. Als die schuld eenmaal betaald is, dan is dit een einde van het verhaal, is dat probleem opgelost. En dan volgt dus, in overeenstemming nog steeds met het recht Gods, dat de gelovige eeuwig leven ontvangt. En daarmee is het nog niet uit, want het vervolg erop is dat het ook is naar het recht Gods, dat degene die zo begenadigd is, van Gods wegen eeuwig leven heeft ontvangen, dat die zijn eeuwig leven ook inderdaad wijdt aan de dienst aan God. Want het maakt iemand ondergeschikt aan God. Iemand die van God begenadigd is, is daarmee aan God ondergeschikt per definitie. Het hele idee blijft dat het naar het recht Gods is, naar de wet Gods is, als in de brede betekenis van de term, dat wij die met Christus zijn opgestaan, onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, zoals de Heer Jezus zelf deed in zijn opstanding, want toen stelde hij zijn lichaam tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Het valt te betreuren, voeg ik er netjes aan toe, dat dit soort uitspraken, hoofdzakelijk gevonden in de Hebreeënbrief, over het algemeen een betekenis verloren hebben, omdat ze zijn toegepast geworden op zijn kruisiging. Men veronderstelt dat hij daar zijn lichaam stelde tot een offer. Naar eer en geweten moet ik u zeggen, dat is niet wat de Bijbel leert. Een offer veronderstelt niet een slagbank, maar een altaar. En het kruis was een slagbank, maar altaar, het offer, dat is pas daarna. Dat is in de opstanding van Christus, waar hij zijn lichaam wijdde aan de dienst aan God. En hij zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En daarin ligt besloten uiteraard, dat waar wij in Christus zijn, dan wel leden zijn van zijn lichaam. Dat we daarmee meteen ook in de dienst van God gesteld zijn geworden, zodat langs die beide routes vaststaan dat het naar het recht Gods is dat wij nu de Heer dienen. Dat wij God dienen onder het nieuwe verbond en onder leiding van het hoofd van dienst. Namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij waren bij de uitdrukking, o God, mijner gerechtigheid. Misschien verklaart dit vers, wordt dit vers het beste verklaard aan de hand van 1 Petrus 2, waarover de Heer Jezus gesproken wordt. Waar hij geacht wordt ons een voorbeeld te hebben nagelaten. En over hem staat dan in 1 Petrus 2 vers 22. Die geen zonde gedaan heeft. En, als u het mij vraagt in de eerste plaats, namelijk. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Overeenkomend met Hebreeën 4. Doch zonder zonde. Kortom, die geen zonde gedaan heeft, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout enzovoorts. Dat wil zeggen, hij deed een beroep op het recht dat van Gods wegen zou worden voortgebracht. En dat recht Gods houdt hier in 1 Petrus 2 blijkbaar in dat hij, nadat hij onze zonde in zijn lichaam gedragen zou hebben op het hout, dat hij daarna zou worden opgewekt uit de dood als de eersteling, eerstgeborene van een nieuwe schepping. Op grond van geloof, want God rekent geloof tot gerechtigheid. Daar heb je dus de rechtvaardigheid Gods. En dat is waar Psalm 4 op zin speelt. O God, mijner gerechtigheid. O God, die mijn rechter zijt. Die het recht zal voortbrengen. Op het eind staat er dan. Hij zal op het eind het recht voortbrengen. Staat namelijk ook. Doet er nou verder niet toe. Maar die God mijner gerechtigheid is die God die inderdaad hem alsnog uit de dood zou opwekken en hem eeuwig leven zou geven. Met alle consequenties van dien, want datzelfde recht Gods heeft ook tot gevolg dat de opgewekte zou leven in dienst van God. En als het van iemand gezegd kan worden, is het van de Heer Jezus. Maar dat is een van de minst bekende Bijbelse waarheden, namelijk, wij kennen allemaal, dat is algemeen bekend, de gedachte dat de Heer Jezus in de dagen zijn vleeses een werk deed in dienst van wat we dan noemen zijn hemelse vader. Dat is ook ongetwijfeld zo, daar gaat ook niks van af, dat is zo. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel uitgebreid leert dat hij sinds zijn opstanding van Gods wegen is aangesteld in een functie waarin hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën hoofdstuk 3. Zijn functie namelijk van hoofd van de godsdienst. Dat wil zeggen, zijn functie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En vanuit die positie reinigt hij onze harten van een kwaad geweten, opdat ook wij de levende God zouden dienen, Hebreeën 9 vers 14. En vanuit die positie is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Is vergeving van zonde dan zo rechtvaardig? Nou ja, sinds die zonden gedragen zijn en de schuld betaald is, inderdaad ja. Dat is één kant. En de andere kant is op grond van geloof. God heeft het gezegd. Hij rekent geloof tot gerechtigheid. Enzovoort. Dat is het recht Gods. Zie? En Romeinen hoofdstuk 6. Ik roep het maar zo uit het hoofd. Want ja, dat duurt anders allemaal zo lang. Romeinen 6 zegt dat wij van nature de zonde gediend hebben. Maar sinds wij, eerste verse van Romeinen 6, met Christus zijn opgewekt. Nou ja, gestorven, begraven en opgewekt. Kortom, sinds wij één plant met hem zijn geworden, zouden wij, omdat wij met hem opgewekt zijn, niet langer de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. En dus aan de gerechtigheid onderworpen zijn. Daar gaat feitelijk dat hele hoofdstuk over. Wij zijn onderworpen aan de rechtvaardigheid Gods. Maar die houdt in dat het oude voorbij is gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En het is ons recht dat wij, dat zegt Paulus, zegt Petrus in 2 Petrus 1, geloof ik. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd zeker, maar hij zegt het lijkt me recht te zijn dat wij weliswaar de voorgaande tijd de wil der heidenen volbracht hebben, maar dat we de tijd die over is in het vlees de wil van God zouden volbrengen. Dat is allemaal dat recht. Nou goed. Het heeft alles van doen met dood en opstanding. In dat verband wordt het hier dus ook inderdaad genoemd in Psalm 4 vers 2. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. Hij doet een beroep niet maar op de genade Gods, maar ook vooral op het recht Gods, op het woord Gods, op de beloften Gods enzovoort. In benauwdheid zult gij mij ruimte maken, dan wel hebt gij mij ruimte gemaakt, dat maakt me niet uit, maar dat heb ik al uitgelegd. Kortom, gij zult mij verlossen uit de dood, dan wel, gij zult mij verlossen van het oude verbond en mijn plaats in het nieuwe. Herinner u dan ook Galaten hoofdstuk 4, waar staat dat de Heer Jezus gekomen is onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Het oude verbond dus. En de verlossing houdt in de ruimte, die heeft men onder de wet niet, maar onder het nieuwe verbond wel. Dat is het, dat van de genade. En dat is ongeveer het volgende woord. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Vers 3. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Dat woord mannen is de nette vertaling. Die past me meestal toe trouwens, in de Statenvertaling. Eigenlijk had het moeten zijn stervelingen. Want het gewone woord voor man of mens is ish. Dat is de verkorting van enos. Enos, anas in het Hebreeuws feitelijk. En dat betekent ongeneeslijk ziek. Zwak, ziek en misselijk. Sterveling. Ish, dat is een mens, een sterveling. Het woord ter aanduiding van de mens duidt meteen op het feit dat hij voorbijganger is. Gij stervelingen. Dat is leuk, want dat brengt de term in contrast met het voorgaande vers, waar sprake is op voorhand van opstanding uit de dood. En de ongelovigen worden aangesproken met gij mannen, gij stervelingen, gij ongeneeslijk zieken, enzovoorts. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Dat wil zeggen, wat de Heer tot eer strekt, wordt hem als schande aangerekend. Dat is tot vandaag nog steeds zo. Denk even aan Hebreeën 12 vers 2, waar we in gedachten ook al even waren. Hij heeft zijn loopbaan gelopen om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat was dus zijn recht. En hij heeft de loopbaan gelopen, namelijk het kruis gedragen en de schande veracht. Het wordt hem nog steeds aangerekend. Want die oneer, die schande, is erin gelegen dat hij zich simpelweg onderwierp aan het woord Gods. En dat wordt nog steeds als een schande aangemerkt. Zo van, dat is wel erg laag bij de grond. Simpelweg maar geloven wat er gezegd wordt. Een mens zou creatiever moeten zijn. En vooral intelligenter is het idee. Onder intelligent verstaat men dan fantasierijk overigens. Maar men zou zo zijn eigen levensbeschouwing moeten ontwikkelen. En zijn eigen godsbeeld moeten bedenken. En meer van dat soort onzin meer. In plaats van simpelweg zich te onderwerpen aan het woord van God. Dat wordt hem aangerekend tot vandaag. De Heer Jezus kondigt aan dat zijn discipelen door de wereld ook verworpen zouden worden. Hij zegt, maar dat is niks bijzonders, dat doen ze mij ook. Dus er overkomt je niks vreemds, zei Petrus er later over in zijn eerste brief. En de vraag is hier, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zal wat ik mee in beroem, zal mij aangerekend worden? En daarna, hoe lang, maar dan krijg je eigenlijk hetzelfde, maar nou van de hele andere kant. Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen? Het wordt tot schande gerekend als men zich simpelweg aan de waarheid onderwerpt. Want de mens, de stervelingen in het algemeen, beminnen de ledigheid. Zij zoeken namelijk, staat erachter, zij zoeken namelijk de leugen. En een leugen, ja, dat is alleen maar een verhaaltje, het slaat nergens op. Is dus per definitie ijdelheid, leeg. Daarna vestig ik er aandacht op dat de ijdelheid in de Bijbel ook een van de woorden is ter aanduiding van de afgoden. Om een goede reden, die bestaan namelijk ook niet. Die heeft men zelf uitgedacht. Dat ontstane vacuüm vervolgens opgevuld wordt door de demonen, dat zegt Paulus in 1 Korinthe 10. Maar leugen is per definitie ijdelheid. En de leugen wordt zelfs in Romeinen 1 nader toegelicht. Waar men de waarheid vervangen heeft door de leugen. Namelijk, men dient het schepsel boven de schepper. Met andere woorden, men vindt de wereld als zodanig, schepping, belangrijker dan de schepper. En men luistert niet naar de schepper. En men wil zelfs de schepper onderwerpen aan de schepping. In de leugen maakt men eigenlijk de mens tot God. Dat is de uiterste consequentie ervan en staat er ook bij trouwens. In Romeinen 1. Maar goed, dat zoek ik verder niet op. Maar de vraag is, hoe lang zal dat nog zijn? Hoe lang zal die leugen heersen? Hoe lang zullen de mensen de leugen en daarmee de ledigheid zoeken? Want volheid, tegenovergestelde van ijdelheid, volheid en vervulling is in de Bijbel toch al gauw de vervulling met het woord Gods, dan wel met water, dan wel met wijn, dan wel met een schat of wat het allemaal maar wezen mag, olie. Kortom, de mens, de hele wereld trouwens, is een vat, een aardevat, en zou gevuld moeten worden met wat God verstrekt, namelijk zijn woord. Met als resultaat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is niet de leugen, dat is de waarheid uiteraard. Hè? En de vraag is, hoe lang blijft dat zo? Die wereld of die mensheid, die stervelingen, die ledig zijn. Dan wel zich vullen met leugen, maar eigenlijk kan je dat zo niet zeggen. Hè? Zich vullen met leugen. Het is ledigheid. In het Nieuwe Testament heet dat ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, in hun gemoed. Dat was ook nog Romeinen 1 en nog een paar schriftplaatsen natuurlijk. Zich uitgevend voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Ze hebben een heleboel te berde te brengen. Maar waar gaat het over? Over niks. En daarna, aan het eind van het vers staat de term Sela. Ik vestig ook uw aandacht op dat versindeling en nummering pas van recente datum is, een paar honderd jaar terug. Ik persoonlijk ben geneigd Sela dus ook te lezen, niet zozeer aan het eind van vers 3, maar wel zozeer aan het begin van vers 4. Want daar staat, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De volgende vraag is, waar dan? En het antwoord is Sela. In Petra dus, hè? We hebben het erover gehad, uitgebreid naar aanleiding van Psalm 3. Dus ik kom er niet elke keer uitgebreid op terug. Sela betekent, is in werkelijkheid in Sela en Sela is de naam Petra. Dat wil zeggen, in Sela, naar Sela, voor Sela, over, onder. Welk voorzetsel er maar bij verzonnen kan worden in het zinsverband. Het is de naam Sela met een voorzetsel. En dat voorzetsel krijgt in het Hebreeuws de vorm van een andere letter in Sela. De uitspraak verandert er niet mee. En dan weten de vertalers ineens niet meer wat het woord betekent. En de enige optie is dat het de naam is van Sela in het Hebreeuws, van Petra in het Grieks dus. En dan een voorzetsel erbij, wat het maar wezen mag. Die mag je zelf verzinnen. In Sela. Wat is er met Sela? Wat is er in Petra? En je kunt het natuurlijk als een geografische term opvatten, dat wil zeggen als een plaatsnaam. Je kunt het ook laten staan als een zelfstandig naamwoord, Sela, een rots. Maar u weet wat dat is. De rots. Dat is Christus. En daarna iets ingewikkelder. Als er dan iemand al een huis bouwt op één rots. Even terug naar de kinderclub, dan wel zondagschool. Als er dan al iemand een huis bouwt op de rots, is het de Heer zelf. Want het huis is de gemeente uiteraard. En de rots is dan gewoon het woord van God. Tussen iemand, maar ik dacht dat de rots Christus was, dan zegt Johannes, ik heb het verschil nooit geweten. Christus is het woord Gods. En daarom is hij de rots. Omdat het woord niet wankelt, wankelt hij ook niet. Het is een afgeleide waarheid. En dat komen we heel vaak tegen. Wend er maar aan. Daar kom je heel vaak tegen in de Bijbel. Die zich herhalende typologie. Als voorbeeld neem ik altijd maar Johannes 10. Waar de Heer een schaap is. Die door de deur gaat en voor hem doet de deurwachter open. Maar bij nader inzien is hij ook de herder der schapen. En is hij ook de deur. Het valt ook nog te verdedigen dat hij de deurwachter is, maar die is iets moeilijker. Wat meer voor de hand ligt, dat is God, die voor hem de deur opent. De deur is de opstanding uit de dood, maar de Heer zegt, ik ben de opstanding. Zie. En dan komen die begrippen bij elkaar. Het is maar hoe diep je erop ingaat. Hebben we die nog? Goed. Ik bedoel maar dit, in Daniel 2 bijvoorbeeld, daar is sprake van dat beeld van Nebukadnezar, weet je wel, in die droom. En er is een steen zonder handen afgehouden die op de tenen van dat beeld valt tot mijn vermaak. Want ik vind altijd, ik stel me dat zo voor. Auw, op die tenen. Maar goed, het vermaalt het hele beeld enzovoort. En de verklaring is, over de verklaring van de steen is, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Wat is dan die steen? Het koninkrijk of dat ene volk. Maar makkelijker is aan te tonen, door vergelijking van schriftplaatsen, die steen die de hele aarde vult is Christus, die zou zijn alles en in allen. Aan de hand van Openbaring. Ik bedoel, het maakt uiteindelijk geen verschil. Maar heel fundamenteel, het is natuurlijk dat eeuwig blijvende woord van God. Die beloften Gods die niet wankelen enzovoorts. En waar die beloften vast liggen in Christus, is Christus die rots. En waar de koning de personificatie is van heel het koninkrijk, ligt dat koninkrijk dus vast in de beloften Gods en in het woord Gods. Het wordt allemaal met diezelfde steen aangeduid. Voor de rest hangt het er maar vanaf in welk verband het genoemd wordt. En van of wij ons die dingen kunnen voorstellen. Nou goed. Vers 4, nog weer. Begint dus met Sela. Voor het gemak doe ik dat dan, hè. In Sela, denk aan de rots. De rots, denk aan het woord Gods. Denk ook aan de plaats. Maar dat is een toepassing ervan, uiteraard in de toekomst. Weet toch, en dat wordt dus verkondigd aan de ongelovigen, aan de stervelingen, de mannen uit vers 3. Weet dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. Dan denk je, laat ik het woord gunstgenoot eens opzoeken in het Hebreeuwse woordenboek. En tegelijkertijd weet je dan dat dat er toch niet in staat. Die heb je toch, hè, wat ik nou zeg. Hè? Je vraagt je meteen af welk woord, wat voor woord zou dat zijn. Gunstgenoot. Ik moet nog zien of het überhaupt in een Nederlands woordenboek voorkomt. Maar vooruit, hè. Wat zou daar staan? Wat is dat voor een begrip? Toen heb ik het nagekeken in het Engels. In de King James Version staat a godly man. Him who is godly staat er. Godly, maar hoe vertaal je dat naar het Nederlands? Weet ik ook niet. Een vrome.
Godvrezend.
Hè? Godvrezend, want van godvrezend is, hebben we ook nooit begrepen in de praktijk. Zo is. Maar het is het Hebreeuwse chassad. Wij kennen het in het meervoud, de chassidim. Dat zijn de vrome Joden. Vooral orthodox, maar meestal zijn het niet alleen vrolijke Joden, vrome Joden, maar ook vrolijke Joden, dat wil ik zeggen. De chassidim, die schijnen ook goed te kunnen dansen enzovoort. Hè? Maar dat begrip is het, dat wil zeggen, wij kennen het als een Joods begrip, maar het hele woord chassad, waar chassidim van afgeleid is, heeft de grondbetekenis van buigen. De chassidim buigen. Dus eigenlijk, dat is de echte betekenis van het term. Of de Joden dat weten, weet ik weer niet. Maakt mij ook niet uit, maar dat is de echte betekenis. Buigen, en daarna krijgt het de betekenis, de toepassing moet ik zeggen, van vriendelijk zijn, vroom zijn, maar in werkelijkheid het betekent nederig zijn. Degene die zich onderwerpen aan het woord Gods. Daarom zijn ze godly of vroom of godvrezend of wat dan ook maar. Het is wat vaag geworden in de toepassing van de termen, maar het is degene die buigen, zijn grondbetekenis. En dat kent u uit uw Bijbel, al was het alleen maar omdat van Israël herhaalde malen gezegd wordt dat het onbuigzaam is. Een hardnekkig volk. Want buigen wil zeggen nederig zijn, zich onderwerpen aan. Zo iemand wordt dus genoemd. Ja, men vertaalt het met gunstgenoot, vooruit dan maar. Dat is hij wel, maar dat is niet precies wat er staat. God heeft zich, of de Heer heeft zich, iemand afgezonderd die buigt, die nederig is. Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Leer van mij dat ik nederig ben. Hè? Toch? Ja, zachtmoedig en nederig van hart. Nou, dat is chassad. En zo iemand, een zachtmoedige, een nederige van hart, iemand die zich onderwerpt aan dat woord van God, heeft God zich afgezonderd. Je vraagt je dan echt ogenblikkelijk af waar dan, want dat is de implicatie van afgezonderd, apart gezet. En je komt automatisch terecht in Sela, het woord dat net genoemd is. Weet u nog, in Zacharia 14 wordt gesproken over een overblijfsel dat vlucht uit Jeruzalem naar de woestijn, naar een plaats die genoemd wordt Azal. En we hebben ervan geleerd, Azal betekent een gereserveerde plaats. En je vindt hem daarna terug in Openbaring 12, waar je ook dat overblijfsel vindt, in een plaats haar van God bereid in de woestijn. En ook daar kom je gewoon in Petra uit, dus hè? Op de kaart bedoel ik. Hè? Voor zover het geografisch is. Dat is het ook, maar het neemt niet weg dat het een hogere betekenis heeft. Want die Sela, dat Petra, is in hoogste instantie gewoon Christus zelf, dan wel het woord van God, waaraan gestalte gegeven wordt door Christus. Vandaar dat hij onze rots is, vandaar dat op hem en in hem de gemeente gebouwd wordt enzovoort. En ik ben er nog altijd van overtuigd dat die gelijkenis over een wijs man bouwde zijn huis op een rots, dat die wijs man gewoon net als altijd in die gelijkenis de Christus is. Een zeker rijk man zou afreizen naar het buitenland om een koninkrijk te ontvangen. Wie is die man? Er was een man die verkocht alles wat hij had en kocht een akker vanwege die schat die erin zat. Wie is die man? Ik bedoel, dat is altijd Christus. En nu is het een wijs man, bouwt zijn huis op de rots. Wie is die wijs man? Christus. Wie is die rots? Ook Christus. Nou ja, als je moeilijk wil doen, maar ik heb er een hekel aan, want je komt er geen meter mee vooruit. Als je moeilijk wil doen, die wijsman is de Heer Jezus, hij is de Christus. En dan is de rots, de profielschets, zeg ik dan altijd maar, van de Christus zoals die gegeven wordt in de schriften in het Oude Testament. Als u het verschil zich kunt voorstellen. En indien u dat niet kunt, wel, maakt niet uit, doe helemaal niks, vergeet het dan rustig. Hè? Maar de Heer Jezus vraagt aan zijn tijdgenoten, wie is de Christus, wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? En hij vraagt niet, wat vindt u van mij? Maar hij zei wel, wat denkt u van de Christus? En hij bedoelt, de Christus zoals in het Oude Testament aangekondigd. En de Heer Jezus zal die Christus zijn. Zou tot Christus gesteld worden, beantwoordend aan de beschrijving ervan in heel het Oude Testament. En de clou van de vraag was, de Christus zou zijn de Zoon van God. Naast nog een heleboel meer, waaronder de Zoon van David, dat laatste wisten ze, hè? Maar hij zou tot Zoon van God gesteld worden. Nou, daar gaat het hier ook allemaal over natuurlijk. De Heer heeft zich een zachtmoedige, een nederige, een die buigt voor hem. Afgezonderd, apart gezet, buiten de legerplaats neergezet. En vandaar dan ook dat wij volgens Hebreeën 13 tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Wij leven namelijk ook in afzondering. Apart gezet van de wereld. Toen vroeg iemand, wat betekent heilig ook alweer? En het standaard antwoord is altijd apart gezet. Het schiet altijd tekort, want het betekent apart gezet voor de dienst aan God. Het laatste laat men meestal weg. Maar dat zit er wel degelijk in. Dat is de betekenis ervan. Hè? Maar het is geheiligd, dat wil zeggen afgezonderd tot en daarmee gewijd aan. En dat is hier natuurlijk ook zo. De Heer heeft zich een gunstgenoot afgezonderd die gewijd is aan de dienst aan God als hoge priester, middelaar, koning van het nieuwe verbond en Hoopman Hetebach. Dat het historisch, maar bedoel in de toekomst dus, gerealiseerd wordt in Petra. En dat daar die ene gunstgenoot, ik gebruik het woord gemakshalve maar, daadwerkelijk zal verschijnen in zijn wederkomst. En dat daar ook een gezelschap bij hem is, namelijk een gelovig overblijfsel. Dat is ook zo, dat is wat we uit het profetisch woord leren. Maar het neemt niet weg dat het in onze dagen net zo goed van toepassing is, maar dan op hoger niveau. In een hemelse positie, en dan wordt er gezegd, hij is gezeten aan de rechterhand Gods, op de troon der genade, en wij zouden met vrijmoedigheid tot hem naderen, om gezamenlijk onder zijn leiding God te dienen, was de bedoeling. Als dienaren en priesters van het nieuwe verbond enzovoorts. Hè? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Want die ik is die gunstgenoot. Dat is een stijlbreuk, dat weet ik wel. In de zinnen achter elkaar, maar zo werkt dat nou eenmaal in de Bijbel, hè? De Heer Jezus zou die gunstgenoot zijn en zou in die positie gesteld worden als zijn geroep tot de Heer verhoord zou worden. Nou goed, daarna, er wordt nog steeds gesproken tot de mannen, de stervelingen. In vers 5, zijt beroerd en zondigt niet. In de Septuaginta vertaald met zijt toornig en zondigt niet. En zo wordt het dus door Paulus geciteerd in Efeze 4, vers 26. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder. Juist, ja, precies. Maar blijf eerst maar even hier. Hè. Zij beroerd en zondig niet. Misschien kun je het vertalen met word toornig, dat zou kunnen. Maar beroerd zijn wil zeggen dat men in beweging is. Dat hoeft niet lichamelijk te zijn. Het is in de eerste plaats namelijk met de gedachten. Men raakt in verwarring, men heeft iets, een probleem, men moet het oplossen enzovoort. Zij het beroerd en zondigt niet. Maar zondigen in de Bijbel is in de eerste plaats dat men zich niet onderwerpt aan het woord van God. En ik hoop altijd dat als aan mensen het evangelie gepredikt wordt, dat zij beroerd worden. Nee, ik hoop ook inderdaad dat ze een paar nachten er niet van slapen. Hè? Nee, dat meen ik echt. Dat moet goed tot ze doordringen. Liever heb ik dat ze meteen een goede keuze maken, maar ja, soms heeft het tijd nodig. Niet noodzakelijk, maar soms wel. Maar dat is wat hier gezegd wordt. Zij beroert, denk er eens over na. Word nou eens serieus. En zondig niet. Neem niet de verkeerde beslissing. Maak de goede keuze. Huh? En het wordt toegelicht, namelijk, spreekt in uw lieder hard. Dus, niet meteen je eigen woorden hardop uitspreken, maar denk nou eens na. Ik ken mensen die praten bijna altijd. Ik verdenk er ze van dat ze niet denken. Hooguit net zoveel denken als dat ze praten. Ze denken hardop, maar dat gaat heel langzaam. Lijkt me niet best. Nee, ben ik serieus? Ja, u kent mij alleen maar als die man die zoveel praat. Ik moet het ter verontschuldiging.
Ik heb nooit iets zegt.
Kijk, dan hoort u het van een ander. Zodra ik amen gezegd heb, hou ik mijn mond. Zeg ik niks meer. Ik moet wel, anders heb ik s'avonds niks meer te zeggen. Gelooft u mij, van nature ben ik helemaal geen prater. Integendeel.
Is waar.
Goed. Dus spreekt in uw lieder hart. Op uw leger, op uw bed, wil dat zeggen. En zijt stil. In de zin van toch spreken, maar dat betekent dus dat men actieve gedachten heeft, overlegt. En zijt stil. De bedoeling is namelijk dat men zich onderwerpt aan het woord Gods. En dat die eigen gedachten daaraan onderworpen worden. Opdat Gods gedachten onze gedachten zouden worden. Met dank aan Jesaja 55. Hoort naar mij, zei de Heer. Hè? Want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Dus luister. En dat is waar het hier om gaat. De ellende van de mens is dat hij van alles uitdenkt en ventileert. Dat wil zeggen uitspreekt. En Jacobus zegt ervan, nou, de mens wordt niet geleid door zijn gedachten. De mens wordt geleid door zijn mond. Gedachten zijn tolvrij, je kan denken wat je wil, maar als je het gaat spreken, krijgen de gedachten vaste vorm, ook voor de spreker. Heb je dat? En een mens houdt zich aan zijn eigen tong. Een schip wordt bestuurd door dat roer daarachter, weet je nog, en een paard door een bit op zijn tong, dat staat er allemaal, is het Jacobus 3 of zoiets. En een mens wordt bestuurd door zijn eigen tong, dus hij kan die tong beter stilhouden. Beter zijn mond houden en luisteren. Mijn vrouw vraagt me dikwijls, zeg eens, zus, wat vind je hiervan of daarvan? En dan zeg ik niks, dan weet ik niks. En dan zeg ik, ja, denk je er daar niet over na of zo? Ik zeg, ja, ik denk er wel over na. Ik ben nog niet klaar met uitdenken en dus zeg ik nog niks. Ik weet het nog niet. En als ik onrijpe gedachten naar voren breng, dan wordt me later gezegd, ja, maar toen heb je zus en zo gezegd. En dat is dan nog waar ook. Maar het was nog niet verwerkt. En sommige dingen, daar kom ik nooit mee aan een eind. Ik denk soms na over mensen, maar mensen veranderen ook. Dus ik ben er nooit mee klaar. Het kan altijd nog anders worden. Dat hoop je soms. Soms ook niet. Dus dan wachten we nog even met een uitspraak. Ik weet het nog niet. Nou goed. Maar dat is de strekking van dit vers. Hè? Zijt stil. En dan komt hij weer. Sela. Ik ben weer geneigd Sela te lezen in combinatie met het volgende vers. Namelijk, offert offeranden der gerechtigheid. Nou, eigenlijk hadden we het daar al over gehad. Want ik heb al in de gauwigheid gezegd dat die gerechtigheid Gods inhoudt dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Men zou tot geloof komen. Op grond daarvan ontvangt men nieuw leven. Dat nieuwe leven zou men de Heer aanbieden. En dat nieuwe leven maakt gebruik van het oude lichaam. Dat is inderdaad zo. Dus stelt dan uw lichaam tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Hebben jullie nog? Of Romeinen zus, stelt u leden tot wapenen der gerechtigheid. Omdat we niet langer de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid zouden dienen. En dat is wat we zouden doen. Eigenlijk is het een oproep om tot geloof te komen met alle consequenties van dit. Zie? Wees stil, spreek de Heer niet tegen. U weet, de zonde is de zonde van het tegenspreken. En de zondaren in Hebreeën 12 zijn de tegensprekers. Lees het maar na. En dus, zij stil, spreek niet tegen, onderwerp je aan het woord Gods, middels consequentie of het offeranderde gerechtigheid. Kortom, vertrouw op de Heer. Maar vertrouwen op de Heer wil ook zeggen dat men zich aan de Heer onderwerpt en dus hem dient. Verder is het natuurlijk een gewoon synoniem voor geloven. Het is gewoon hetzelfde woord. Vertrouw op de Heer. Geloof in de Heer. Vertrouw op hem. Buig u voor zijn woord. Kortom, dien hem. Dat is wat men zou doen. En de Heer zelf als eerste doet dat. En wordt hier via deze psalm ook tot voorbeeld gesteld voor de mens. Men zou zich onderwerpen aan het woord Gods. Men zou stil zijn. Men zou komen tot de rots, Sela. Men zou komen tot Christus. En met hem offeren, offeranden der gerechtigheid. En offeranden der gerechtigheid betekent gewoon rechtvaardige offers. Offers in overeenstemming met het recht. En dus als men, en dat is klassiek evangelisch jargon, als men dan de Heer kent, dan wel het eigendom des Heeren geworden is, zou men dus ook ten volle hem dienen. Uiteraard onder dat nieuwe verband. En dus wat de Heer Jezus zelf als eerste gedaan heeft sinds zijn opstanding. Toen hij zei, kom om uw wil te doen, o God. Gij hebt mij het lichaam toebereid. En Hebreeën zegt, nou, dat is wat hij deed. Hij offerde zijn lichaam. En daarna, wij zouden precies hetzelfde doen, was de bedoeling. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij opnieuw bij elkaar mochten komen rondom dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord dat niet wankelt en blijft tot in de eeuwigheid, omdat het ons spreekt over de persoon en het werk van onze heiland, die wij kennen als de rots die niet wankelt en waarop wij mogen bouwen, dan wel waarop wij gebouwd worden. Wij danken u voor de rijkdom van genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons in de geliefde. Wij danken u voor de verlossing in Christus die ook ons deel geworden is en waaruit wij ook dagelijks mogen leven. En waardoor wij ook mogen uitzien naar die erfenis die ook voor ons bewaard wordt in de hemel. We zeggen u dank voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. En op die grond hebben we ook steeds de vrijmoedigheid om onszelf bij u aan te bevelen, opdat u in al onze noden zoudt voorzien. Opdat u ons de kracht zal geven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Opdat we als uw, niet alleen als uw kinderen, maar vooral ook als uw dienstknechten door het leven zouden gaan. Opdat we van dienstknechten zouden gepromoveerd worden tot zonen, straks in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.
Voordat we zo meteen de slotlied gaan zingen nog...